Misschien heeft u dat wel gaan lezen in het blaadje dat Petra en ik vanmorgen samen gaan preken. Ja, en niemand kwam al naar me toe. Oeh, is er een speciaal thema? Is er al een thema waar de gemeente van weet of iets dergelijks? Nou, de gemeente weet er misschien nog niet zoveel van, maar Petra en ik weten er wel van. En we hebben op het hart om gewoon samen ja, jullie te bedienen. Samen te delen met jullie wat we het idee hebben dat Gods geest op ons hart legt voor jullie, voor ons als gemeente. Ik weet niet of jullie je nog kunnen herinneren dat een aantal weken geleden, een paar weken voor de conferentie die we hadden met onder andere Marcel Gaassenbeek, dat we ook een filmpje hadden opgenomen en in dat filmpje praten we ook samen. En in dat filmpje zeggen we ook samen dat we echt van jullie houden. Dat we houden van de gemeente en dat we houden van wat Gods geest door en tot deze gemeente wil zeggen en door deze gemeente heen wil zeggen. En het is ook echt waar, het is echt realiteit dat is wat we voelen. We voelen heel veel liefde voor dit huis, we voelen heel veel liefde voor jullie. En we voelen heel veel liefde voor wat God wil met jou en met ons. En we hebben hier door de jaren heen af en toe wel wat dingen verteld, ook over de weg die we zelf gegaan zijn. Zelf ben ik in november dit jaar hier al 16 jaar voorganger, dus de tijd vliegt heel hard. Jullie schatten mij natuurlijk nog veel jonger in vanwege mijn mooie kale kop. Maar het is inderdaad wel weer 16 jaar. En door die 16 jaar heen ga je door allerlei seizoenen heen. En je leert van alles. Je komt jezelf tegen enzovoort. Tegelijkertijd leer je door al die situaties heen ook een aantal hele fundamentele dingen. En waar Petra en ik echt achter zijn gekomen. En we hebben zelfs tegen een aantal dingen voor onszelf ook afscheid genomen eigenlijk van een aantal manieren van leven waarvan we hebben gezegd van nee, wij geloven dat er maar één manier is waarop deze gemeente en we geloven zelfs elke gemeente nog bestaansrecht heeft. En dat is vanuit echt geënt zijn in Jezus. En ik heb hier al veel vaker met jullie over gepraat en het maffe is, elke keer als ik spreek over het draait allemaal om Jezus, draait allemaal om Jezus, lijkt het net alsof er een stemmetje is die tegen mij spreekt. Ah, dat is veel te simpel. En het draait om Jezus, maar dit en dit en dit en dit en dit is ook belangrijk. Maar des te meer ik het in mijn eigen leven ontdek en des te meer ik het voor het gemeenteleven bestudeer en ook ontdek, des te meer ik er echt achter kom van ja, dat is de enige manier om als gemeente te kunnen functioneren. Ik wil een bijbeltekst met jullie lezen en dan beginnen we met Romeinen hoofdstuk 5 vers 1. Daar staat, wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof en wij leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dankzij Hem hebben we door het geloof toegang gekregen tot Gods genade die ons fundament is. En dat stukje wil ik even onderstrepen. Gods genade die ons fundament is. Ga ik vandaag niet heel veel meer over zeggen. Maar kom ik zo wel nog even op terug. En in de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen wij ons gelukkig. Nou, wat Petra en ik een beetje ervaren hebben is dat de Heilige Geest met ons bezig ging. En het leek wel alsof in ons geestelijk huis, in ons hart als het ware, al onze meubelstukken eruit gegooid werden in de afgelopen paar jaar. Allerlei dingen waar we in geloofden, allerlei dingen waar we mee bezig waren enzovoort. Het was net of het er allemaal gewoon uitgegooid werden. En voor een periode hadden wij het idee van, hé, waar bent u mee bezig? We snappen er helemaal niks van. Alles leek er uit te gaan. En eigenlijk had ik achteraf natuurlijk best kunnen voelen aankomen van waar God mee bezig was. Want wij hebben zelf ook dat zwamverhaal wat hier natuurlijk heel bekend is. We hebben gehad dat er wat onder de vloer zat wat weg moest. En toen wij dus een nieuwe vloer in onze woonkamer moesten krijgen, moest eerst alles eruit, moest ook uiteindelijk de vloer eruit en moest er een nieuwe vloer gelegd worden. En eigenlijk als je fundamenten wil herleggen of steviger wil leggen, moet eerst eventjes alles eraf. En wij zagen in ons leven dat God er even mee bezig was en even opnieuw een nieuw fundament te moeten leggen. En 2 jaar geleden hebben we dat ook heel, heel bewust meegemaakt toen we een week in Frankrijk zaten. Dat God heel specifiek begon te spreken over mijn genade is jouw fundament. Is het fundament van je leven, het fundament van je bediening. En ik heb ontdekt dat God dat niet sprak vanuit een leer, want je kunt genade ook als leer omarmen. En dan ben je voor of tegen. Maar eigenlijk gebeurde bij ons, waar ik ook al zo vaak met jullie over gesproken heb, wat ik geloof dat Jezus ook bij Paulus deed. Hij zette zich vol overgave in voor de tradities van zijn voorgeslacht. Maar dan lezen we in Galaten 1 vers 14, dat in één keer de hemel openbrak en dat God de Vader besloot de Zoon aan hem te openbaren. wie Jezus Christus werkelijk is. Nou, we hebben gezien dat iets is wat God in ons leven heeft gedaan. En daarvanuit hebben we absoluut geen enkel, dat is al dik 2 jaar geleden, geen moment gedacht van, nou moet de gemeente dit ook en dan moeten we zus en dan moet dat veranderen. Helemaal niet. Maar we hebben juist gezegd van, nou Heilige Geest, als u dit wil, neem ons dan als gemeente en ons als individu maar mee op reis en leer het ons maar. Leer ons maar wat u hiermee bedoelt. En we hebben gezien dat in de afgelopen maanden en zelfs in de afgelopen jaren, we praten er met de oudsten over, met de voorgangers over, en hebben we gewoon gezien dat God stap voor stap prachtig dat hart is gaan openbaren en er ook heel erg mee bezig is gegaan. Nou, thema voor dit jaar was ook minder doen om meer te bereiken. En ik vind het heel erg leuk om te zien hoe God daar dan over begint te spreken. We hebben met elkaar gezegd dat we geen Nivea gaan invullen of gaan gebruiken. Dus niet invullen voor een ander. En dan met name ten opzichte van God. Als God dan zegt minder doen om meer te bereiken, gaan wij dat niet gelijk invullen voor hem. Oh, dat bedoelt u vast zus. Of oh, dat bedoelt u vast zo. Maar hebben we gezegd dat we willen ons positioneren ten opzichte van u, zodat wij gaan begrijpen wat u te zeggen heeft. En toen begon God ook heel prachtig te spreken over het belang van openbaring. En God begon ook heel prachtig te spreken over het belang van vertrouwen. Ook vertrouwen in elkaar, vertrouwen in hem. We hebben daar als voorgangers ook heel mooi met elkaar over gepraat. Peter en ik hebben met hen gedeeld van, hey joh, wij willen dat jullie weten, dat wij jullie niet hebben aangesteld op basis van verwachting van resultaat, maar op basis van vertrouwen in jullie roeping. Nou, en daarbij komt dan heel snel de vraag van, ja, maar gaat het dan niet meer om resultaat? En als gemeente moeten we toch ook, je moet toch ook doelen stellen? En Jezus was toch ook doelgericht en die had ook resultaat enzovoort? En tegelijkertijd zien wij, als je goed ook het woord bestudeert, dat resultaat eigenlijk niet het doel is, maar dat resultaat een gevolg is. Je zou kunnen zeggen dat resultaat een vrucht is. En de tweede tekst die we daar even over kunnen gaan lezen is deze. Johannes hoofdstuk 15, vers 5. Daar zegt Jezus dit, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen. Maar zonder mij kun je niets doen. Het valt mij op dat ik zelf en heel veel mensen, gewoon in bedieningen, dat wij heel vaak de neigingen hebben om bij wijze van spreken vrucht te preken. Dus dan ga ik jullie vertellen hoe jullie vrucht eruit zou moeten zien. Nou, ik ga daar nu niet te veel over zeggen, want Peter gaat daar straks even verder oppakken. Maar waar Peter en ik in elk geval samen achterkomen, is dat het belangrijk is om Jezus te preken. Want als we Jezus spreken en als we in hem geënt zijn, dan gaat de vrucht vanzelf komen. Als je alleen vruchtgericht bent, dan bij wijze van spreken is er iemand die heeft vrucht gedragen. En die zegt, kijk eens, dit is de vrucht die ik heb gedragen. Wij zijn helemaal blij, want we hebben vrucht gedragen. Terwijl eigenlijk ik het zo samenvat, en dan geef ik het woord zo aan Petra verder. Of ik heb nog voor me nog één tekst. Wij zijn geroepen om in Jezus geënt te zijn. Wij zijn geschapen om vrucht te dragen. Wij hebben bij ons in de tuin een kastanjeboom. En ik vind dat het mooiste moment, ongeveer deze periode, dat die begint te bloeien. En ik hou die blaadjes altijd dan een beetje in de gaten, want het gaat ook verhoudingsgewijs best heel snel. En met name de najaarsfase van de kastanjeboom vind ik altijd zeer irritant, want dan moet je heel veel kastanjes ruimen. Dus dan zeggen we altijd tegen Tim en de kinderen van jongens, nodig maar veel vriendjes uit, allemaal die tuin in en al die kastanjes weg. Maar met name dat voorjaar, dat begint het te bloeien. En meestal begint was dat nu al begonnen. Maar als ik nu naar buiten kijk, dan zie ik die kastanjeboom helaas nog steeds niet bloeien. Maar dat ligt niet aan de kastanjeboom, dat ligt aan de omstandigheden. We hebben nogal een koude periode achter de rug. Maar zodra het licht weer gaat schijnen, zodra de omstandigheden weer kloppen, gaat dat ding vrucht dragen. Elk jaar weer meer, en het begint klein, maar het is een automatisch gevolg. Als de omstandigheden goed zijn, dan komen die vruchten. Daarom is het voor ons als gemeente, wij geloven dat het van cruciaal belang is dat we samenkomen, ook zoals vanmorgen, zoals we dan de Heer gaan aanbidden, in alle omstandigheden geënt in hem. Waardig is het lam, hem groot maken, zodat in onze gedachten, in ons denken, in ons wezen, in ons leven, dat wij geënt zijn in hem. Ik geloof, dan kom ik terug op dat stukje van liefde, wat Peter en ik voor jullie voelen. Als wij in de geest naar jullie kijken, naar ons kijken, naar ons samen, dan zien wij hier een hele kudde mensen die allemaal geënt zijn in Jezus. En daarvanuit met elkaar zoveel vrucht gaan dragen, dat we niet genoeg manden hebben om alle vruchten in te doen. En niet genoeg tijd hebben om alle vruchten met elkaar te bespreken. En het gaat ook niet eens om de vrucht, want we zijn niet enthousiast over de vrucht, maar we zijn enthousiast over dat we in Jezus zijn. Zo'n gemeente, oh. Man, En dat is ook, denk ik, de enige gemeente die kan overleven in de tijd waarin we leven. De enige gemeente die relevant is voor de tijd waarin we leven. Maar dat zeg ik het niet vanuit de moeten, maar dat zeg ik het vanuit een gevolg. Want de laatste tekst die ik met jullie wil lezen voordat ik Petra het woord geef, dat is Efeze, hoofdstuk 2, vers 10. Daar staat dat heel duidelijk. Dus we hebben net Johannes 15, vers 5 gezien. Als je in hem blijft, dan zul je vrucht dragen. En er staat hier namelijk, en dat zegt Paulus vlak nadat hij heeft gezegd, door genade ben je behouden dankzij jouw geloof en niet dankzij jouw werken. Dus door werken kunnen wij niet behouden worden. Genade is niet iets wat we krijgen omdat wij er zelf voor kunnen werken. Genade is een door God gegeven gunst die niet te verdienen is, maar die hij ons wel geeft omdat hij het ons gunt. En daarom geeft hij ons zijn zoon. Nou, dat is een samenvatting. Maar goed, dan komen we in Efeze 2 vers 10. Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn. Dit is wie je nu bent. In Christus Jezus, we zijn in hem geënt, geschapen, dus je bent geroepen om in Christus te zijn. En je bent geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God mogelijk heeft gemaakt. Met andere woorden, de vrucht. Je bent geroepen om in Christus te zijn. Je bent geschapen om vrucht te dragen. Door één te zijn met hem kan het niet anders dan dat je vrucht draagt. We hoeven dus niet vruchtgericht te zijn, maar Jezusgericht. Nou, dit is iets waar Petra en ik veel mee bezig zijn. Nou sprak Petra laatst op een conferentie in Rotterdam, vrouwenconferentie. En daar legden ze dit zo goed uit.
Ik was inderdaad in Rotterdam. En daar vertelde ik gewoon iets dat God op mijn hart had gelegd voor daar. Voor die groep vrouwen die daar zat. Maar eigenlijk iets wat je vertelt, wat je aan iemand over wil brengen, is altijd iets vanuit waar God zelf ook diep in je eigen hart mee bezig is. Dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. En eigenlijk wat ik jullie vanmorgen ook wil vertellen, is iets wat God, wat Lodewijk net al zei, heel diep in ons eigen hart mee bezig is. En ik vind het een eer om jullie daar ook gewoon dat te mogen vertellen, daar als het ware in mee te mogen nemen. Want ik geloof absoluut dat als God iets aan ons vertelt of ons iets duidelijk maakt, doet hij dat in de eerste plaats omdat hij van ons houdt als mens, dat hij van mij houdt als de persoon die ik ben. Maar daarvanuit altijd om het niet voor mezelf te houden, maar om anderen dat weer door te geven. En dat is eigenlijk wat we vanmorgen doen. Delen van dat stukje wat God heel diep in ons hart mee bezig is. Om het daarvanuit door te mogen geven aan jullie. Zodat ook jullie in die roep van God mee kunnen wandelen. En daarin kunnen leven. En ik wil eventjes beginnen met een paar weken geleden. Toen hadden we dat weekend hier. En Marcel Gaasenbeek was hier. En de zondagochtend, ik kwam een beetje laat in de dienst, wat een beetje mijn gewoonte soms is. En toen zat ik vooraan en de zangdienst was al geweest en Marcel die ging gewoon preken. En ik had helemaal die hele zangdienst niet meegekregen, dus dan zit je een beetje, dacht ik zit. En ik probeerde me te richten op God en mee te krijgen wat er gebeurde. En eigenlijk moet ik heel eerlijk zijn dat ik niet eens meer precies weet waar Marcel het nou eigenlijk over gehad heeft. Maar er gebeurde iets in mijn hart. Eigenlijk een soort kleine operatie die God in mijn hart deed. En we waren gewoon een lied, geloof ik, aan het zingen. En opeens ervoer ik zo dicht de aanwezigheid van Jezus. Ik zag hem als het ware zo dicht voor mij, dat ik niet anders kon dan huilen. En iemand anders zei later tegen mij, wat was je erg verdrietig. Ik zei, verdrietig? Ik was helemaal niet verdrietig. Er was niets van verdriet in mij. En Lodewijk noemt mij dan altijd een oude jankert als ik dan zo doe. En dat geeft niet, ik voel me niet beledigd. Alleen, daar op dat moment, en dat is niet iets wat je kan creëren, dat is echt zo het werk van Gods Geest. Want weet je, begin steeds meer te begrijpen wat de Heilige Geest doet. Dat Hij aan jou en mij laat zien wie Jezus is. En als jij en ik gaan zien wie Jezus is, in al zijn glorie, in alles wie Hij is, dan veranderen jij en ik automatisch. En ik zat gewoon hiervoor aan. En ik, op een gegeven moment, ik zat geknield. En ik kon niet anders dan huilen en huilen en huilen. Om zo dicht bij Jezus te zijn. En als je dan aan mij vraagt, wat zag je dan? Ja, ik zag eigenlijk niks. Mijn ogen zagen niks. Maar de nabijheid van Jezus was zo groot. Dat eigenlijk alles van jezelf, alles wie ik gewoon ben, verdween in hem. En het was op een gegeven moment zo sterk dat ik dacht, en het klinkt misschien een beetje raar, en ik bedoel het niet raar, ik hoop dat je het goed snapt, dat ik dacht, als ik nu zou komen te sterven en over zou gaan in deze eeuwige aanwezigheid met Jezus, ik zou willen. Want er is geen grotere vreugde dan het zijn in de aanwezigheid van Jezus. En dat veranderde iets in mij. En eigenlijk de dagen daarna, dan ga je ook daarvan zien wat van de uitwerking daarvan. En een van de dingen die ik heel langzaamaan zo helder begon te zien, was dat God tegen me zei, en als het ware dan uitlegt van, weet je Petra, dit is alles wat ik van je vraag. Dit is alles waar mijn hart voor jou naar uitgaat. Dat jij en ik leven één. En misschien als je Bijbel bij je hebt, dan mag je het wel even opzoeken. En anders dan luister je maar eventjes nadat ik het voorlees. Ik vind Psalm 27, legt dat zo mooi uit. En elke keer als ik dat weer lees, dan raakt mij dat heel diep. Psalm 27, vanaf vers 4. Ik vraag aan de Heere één ding. Het enige wat ik verlang. En dan staat het dubbele punt. Dat is wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. En hem te ontmoeten in zijn tempel. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang. Is wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hem te ontmoeten in zijn tempel. En ik sla even een paar versen over. En dan staat er in vers 7 en 8 vervolgens dit. Hoor mij, Heer, als ik tot u roep. Wees genadig en antwoord mij. Mijn hart, zegt vers 8, mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Dus vers 8 legt uit dat het God zelf is die zegt. Zoek mijn nabijheid. En mijn hart mag dat naroepen. Heer, dit is wat u zegt, zoek mijn nabijheid. En toen keek ik eventjes terug naar mijn eigen leven. En ik dacht, hoe vaak heb ik niet vanuit een goed hart en vanuit mijn diepe verlangen om heel dicht bij Jezus te zijn, ben ik niet overgegaan in het doen voor Jezus. Want eigenlijk als je de Bijbel heel goed leest, dan staat daar heel veel, met name ook in het Nieuwe Testament, wat God van jou en mij vraagt. Eigenlijk hoe ons leven eruit zou moeten zien als wij samen met Jezus leven. En als je daar een lijst van zou maken, wat God van ons vraagt, hoe ons leven, hoe jouw leven, hoe mijn leven eruit zou moeten zien vanaf het moment dat wij ons verbinden met Hem, is dat een enorme lijst. Heb je vijanden lief? Heb je eigen leven niet lief? Heb hem lief boven alles. Nou, ik noemde drie, maar je zou er ontzettend veel neer kunnen zetten. En dan kan ik daarnaar kijken en dan denk ik, man, wat een eisen stelt u eigenlijk aan mij. En ik ben al vanaf een ukkie-pukkie gewoon een kind van God. Ik heb ook geen rebelse periode in mijn leven gehad of zo, helemaal niet. Ik ben wat dat betreft altijd, heb ik met God willen leven. En eigenlijk, als ik dan eventjes terugkijk naar al die jaren, zie ik dat ik, en dan heb ik het gewoon over mezelf, maar in mijn leven, elke preek die ging over hoe dan mijn leven eruit zou moeten zien als christen, die omarmde ik. En dat wilde ik zo graag. Ik wilde zo graag dat de vrucht van de geest zichtbaar zou zijn in mijn leven. Ik wilde zo graag dat als ik iemand tegen zou komen die ziek was en ik zou ervoor bidden dat diegene zou genezen. Ik zou zo graag willen dat iemand pijn en verdriet had, dat als ik daar kwam, dat ik de liefde van Jezus zou mogen laten zien. Of een woord van God zou mogen geven. En opnieuw, als je goed luistert naar wat ik zeg, zijn dat vruchten van een leven met Jezus. Maar eigenlijk na dat moment dat de Heilige Geest mij heel diep aanraakte en mij gewoon liet kijken naar Jezus, de Zoon van God, toen besefte ik mij opeens zo diep. Dat ik dacht, Heer, het enige wat u vraagt van mij, het enige wat uw hart zo diep verlangt van mij, is dat ik uw nabijheid zoek. En als het ware valt dan even het kwartje. En ik dacht, wauw, alles wat u van mij eist, als het ware, alles wat u van mij vraagt, is dan een vrucht van de intimiteit die ik heb met u. En dan is dat niet meer moeilijk. Is dat niet meer zwaar? Is het niet meer een eis? Maar dan wordt het een gevolg. Leef ik dan in alles wat God van mij vraagt als ik de Bijbel goed lees? Nee hoor, dat is een weg die ik mag leven met Hem. Maar ik vind het zo mooi en ik vond het zo bevrijdend. Dat ik zag, wauw, Heer, het is een vrucht. Van als ik intiem ben met u, dan komt daar vrucht. En automatisch moest ik eventjes terugdenken aan toen ik zwanger raakte van Tim. Dat is de oudste. Wij waren 3 jaar getrouwd. En ik was zomaar opeens zwanger. En dat is heel raar, want ik weet heus wel, ook toen, hoe je zwanger moest worden. En toch had ik het gevoel, hè? Ik weet nog heel goed dat wij naar de dokter gingen, want ik had al een zwangerschapstest gedaan en die was negatief. En toen gingen we naar de dokter en ik dacht echt, wat is er met mij aan de hand? En de dokter die zei, nou hè, ik ga een test doen en blijf maar even zitten, kom zo terug. Hij kwam weer terug. En toen ging hij zitten en toen keek hij ons beiden aan. Toen zei hij, de test is positief. Dat betekent dat je zwanger bent. En hij keek en ik was verbluft. Ik dacht echt, hè? Ik zei, ja, maar ik heb al een test gedaan. Ja, zegt hij, dat kan soms, is net te vroeg, bla bla bla. En hij keek ons aan en hij zei, maar ik heb eerst even een vraag. Is dit gewenst? Zei hij. Ja, tuurlijk, zeiden wij, is het gewenst. En toen heb ik hem gevraagd. Ik zei, maar hoe kan dat dan? En nou denk je van, nou, doe niet zo naïef. Als je met de pil was gestopt, bleek het dat je ijsprong door de hele maand heen kon zitten. Dus ik was gewoon een beetje dom geweest. Maar dit, de Heilige Geest nam maar eventjes als het ware naar toen terug. En hij zei, weet je, eigenlijk werkt het net zo. Tussen jou en mij. Ja, je weet wat het gevolg is. Als je intiem bent als ik intiem ben met Lodewijk, dan kan daar dus een kind uit voortkomen. Dan draagt dat vrucht. Maar ik ben niet intiem met Lodewijk omdat ik een kind wil krijgen. Maar omdat ik verliefd op hem ben en omdat ik van hem hou. En God zei, Petra, zo is het precies hetzelfde tussen jou en mij. Vrucht dragen, alles wat ik eigenlijk van je vraag. En wat het gevolg is van een relatie tussen jou en mij, is vrucht. Dat is niet het doel. Het doel is dat jij en ik intiem zijn. En heel dicht bij elkaar leven. En dat jij mij, Petra, leert kennen zoals ik ben. En dat je mij gaat zien zoals ik werkelijk ben. En alles daaromheen is vrucht wat automatisch komt. En dat is bevrijdend. Dat is heerlijk. En dat wil ik zo graag delen met jullie vanmorgen. Delen met wie ik ook maar tegenkom. Dat ik eigenlijk zeg, het enige wat Psalm 27 zo mooi verwoordt. Het enige wat ik verlang is te verblijven in het huis van de Heer. Dat mijn hart, mijn geestelijk huis een plaats is waar Jezus en ik samen zijn. En Lodewijk noemde dat net eventjes, van dat je hart, dat geestelijk huis, waar wij ervaren hebben dat God de afgelopen 2 jaar als het ware alles uitgezet heeft. Alles waar ik in geloofde, alle methoden, alle manieren, alles. Mijn geestelijk huis werd leeg. En er was zelfs een moment dat ik het eng begon te vinden. Dat ik dacht, betekent dit misschien dat ik dan zelfs God vaarwel ga zeggen? En ik kan je dat misschien een beetje moeilijk uitleggen, maar het is heel, heel raar als in één keer van alles uit je geestelijk huis verdwijnt. En ik was afgelopen januari dat ik in één keer zag, de enige die overblijft staan in mijn huis is Jezus. En als het ware werd mijn geestelijk huis een kaal, leeg huis, waar Jezus en ik alleen nog maar in stonden. En dan zou je denken, nou, dat is toch hartstikke mooi. Maar het was ook heel confronterend. Omdat als het ware de enige keus die ik kreeg en had was, Jezus, u en ik. En wat als er niks overblijft dan alleen u en ik. Wil ik dan zo wonen? Wil ik dan zo leven? En dit soort momenten waarin Jezus zichzelf laat zien, zijn de momenten dat ik denk, Jezus, al zou er nooit weer wat terugkomen in mijn geestelijk huis. Dan alleen u te zien, dan is mij dat genoeg. En weet je, ja, ik weet dat God zelf weer meubels terug zal zetten in mijn huis. En dat is oké. Maar ik weet, en dit is iets wat ik zo weet in mijn hart, en ook niemand van me weer af kan houden, of niemand kan stelen als het ware, dat ik dit weet. Niets in mijn leven is zo belangrijk dan het, de Bijbel zegt, het aanschouwen van Jezus. In het Engels zeg je to behold his glory. Te zien wie hij werkelijk is. En samen hebben wij het erover gehad. Van als wij ook een gemeente als dit leiden, als wij God zoeken en God spreekt en zegt, minder doen om meer te bereiken. Toen God dat sprak, hadden wij zelf niet eens precies een idee hoe dat er dan uitzag of uit zou moeten zien. Maar steeds meer beginnen we te begrijpen. En willen we jullie dat ook uitleggen? En willen we jullie daarin meenemen? En dit ook vanmorgen aan jullie uitleggen. En je als het ware ook bij de hand nemen en zeggen, dit is het verlangen van God. Niet alleen voor ons, maar voor jou en voor mij. Om zijn glorie en zijn aangezicht te aanschouwen. En los te laten. De vrucht waar wij soms zo ook met elkaar mee bezig zijn. Om dat te behalen en dat te moeten laten zien. Ik weet niet hoe jij dat in je eigen leven hebt. Ik weet niet of je soms van jezelf kan balen. Dat je denkt, draag ik wel genoeg vrucht? En soms als je dan vrucht draagt, heel blij kan zijn. En ik geloof dat je vanochtend die uitnodiging van God zelf krijgt. Van laat de vrucht maar los. Weet je, dat is een automatisch gevolg. Dat is in eerste instantie niet eens belangrijk voor God. Maar Gods hart, wat Psalm 27 zegt, is dit. Zoek mijn nabijheid. Zoek mijn nabijheid. Aanschouw mij. Zie mij. En wij hebben ook samen gezegd, wij willen dit samen met jullie uitleven. Het aanschouwen van Jezus. En onze prediking en hoe wij hier gemeente ook vorm aangeven, is door met elkaar elke keer weer naar Jezus te gaan. En soms dit stukje van Jezus, soms dat stukje van Jezus, soms die kant en soms die kant. Maar om hem te zien. En de vrucht daarvan is automatisch. Automatisch. Dat zonde verdwijnt uit je leven. Dat Jezus zichtbaar wordt door jou heen. Dat zijn geest door jou heen gaat werken en de vrucht van de geest zichtbaar gaat worden in jou. Dat het driftkikkertje wat je misschien altijd was, heel langzaamaan gewoon verdwijnt. En dat daar waar je soms je vreugde verliest, opeens gaat zien dat je in alle omstandigheden de vreugde en de blijdschap van de Heer vast kunt houden. Waarom? Omdat je Jezus gaat zien en hem gaat leren kennen.
En misschien vraag je af, we hebben het gehad over die meubels, hè, waar God tegen, waar die God eruit begon te gooien. Ik denk, waar hebben ze het dan over? Wat gooit hij er dan uit? Nou weet je, als je vanaf jongs af aan naar de kerk gaat en je gaat onder andere naar de Bijbelschool. En ik heb een keer uitgerekend hoeveel preken ik in mijn leven gehoord heb. Nou dan, dat getal wil je niet eens weten. Maar op de Bijbelschool was het op een gegeven moment een fase dat ik 7 preken per week hoorde. En daarnaast ook nog allerlei lessen. En in elke preek kun je allerlei dingen horen. Waarin je dingen leert over wat God in je leven wil doen. En soms kunnen dat stappenplannen zijn. Stap A, stap B, stap C. Die in zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. Principes zijn die in zichzelf helemaal niet verkeerd zijn. Maar je kunt het vergelijken met dat zoiets als een meubelstuk in je huis wordt. En zolang Jezus in het huis is, is dat meubelstuk verbonden met hem. En je kunt soms dingen hebben, als Petra een dag aan het werk is en ik ben alleen thuis, dan kan ik toch het huis doorlopen en bij wijze van spreken Petra's aanwezigheid nog steeds terugvinden In van alles en nog wat. In wat misschien ergens ligt of in een kledingstuk waar een geur aan zit. Maar Petra is er niet, maar heel veel dingen herinneren mij aan haar aanwezigheid. Er is in zichzelf dus ook niks fout. Alleen het gevaar kan dus zijn dat jouw geestelijk leven, dat het geestelijk leven van de kerk bij wijze van spreken, zo vol met allerlei meubelstukken zijn die in zichzelf helemaal niet fout zijn. Maar als die meubelstukken bij wijze van spreken Jezus zelf gaan vervangen, dan heb je een probleem. Snap je wat ik bedoel? Nou, en daarbij zagen wij dat Jezus als het ware even de tijd nam om te zeggen, al die dingen gooi ik er even uit. En ik ga even tijd voor een nieuw behangetje, tijd voor een nieuw fundament, tijd voor een aantal nieuwe zaken. En dan komen we daarna, oh ja, best zo weer bepaalde meubelstukken terug. Maar het gaat er eventjes om, je kunt bij wijze van spreken, zonder dat je doorhebben, de aanwezigheid van Jezus nog steeds voelen door al die meubelstukken die er zijn, terwijl Jezus er zelf misschien niet meer is. En Jezus zegt van, nee, ik wil het centrum zijn. Als je wil samenvatten wat voor kerk wij willen zijn, en ik vind die cd waar we laatste tijd in de gemeente een aantal liederen uitdoen van Israel Houghton. We hebben verschillende nummers gezongen. Hosanna in the highest, dat komt van die cd. En Overflow die we hier gezongen hebben. Nou, we hebben al een aantal nummers daarvan gezongen. Maar die cd heet Jesus at the Center. En ik heb al een aantal keren gewoon die cd opgehad in mijn auto. En dan noem ik Petra misschien al jankerd, maar ik kan ook al jankerd wezen. En dan luister ik daarna en dan de aanwezigheid van Jezus in al die liederen. Zijn allemaal gecentreerd op zijn grootheid. Oh, dat wordt zo diep geraakt. En dan zie ik ook jullie voor me als allerlei verschillende bomen door God gemaakt. En het is niet zo dat de perenboom, bij wijze van spreken, in zijn tuin staat en zegt, zo, het is weer tijd om peren te poepen. Dus ik moet nu mijn best gaan doen om peren te poepen, zo zeg ik er een beetje. Peren voortbrengen. Dat gebeurt gewoon. Doordat hij geënt is in goede grond. En daarnaast staat een appelboom en daarnaast staat weer een andere boom. En wij hier allemaal gaan op verschillende manieren vrucht dragen vanuit een leven geënt in hem. Nou, ik zat ook nog even te denken aan een paar dingetjes van hoe maak je dat nou praktisch. Nou, ons hoofddoel van vanmorgen is niet om alles al gelijk uit te leggen en gelijk weer een hele opnieuw meubelstukken erin te gooien. Maar om een stukje hart van ons als voorgangers te delen van zo'n gemeente willen wij zijn met elkaar. Of eigenlijk is het direct verbonden. Zo'n persoon wil ik zijn. En zo'n persoon wil Petra zijn. Zo'n echtpaar willen wij zijn. Wij passen dit toe in onze opvoeding. Wij passen dit toe in ons huwelijk. Wij passen dit toe in alle dingen van ons leven. Jezus gericht. Een paar dingen. Hoe eent je jezelf nou in Jezus? Weet je, Jezus die heeft het erover van, als je in mij geënt bent, dan zul je vrucht dragen. Dat zegt hij tijdens het laatste avondmaal. Hij zit daar aan het avondmaal met zijn discipelen en hij spreekt daar over het nieuwe verbond wat hij met zijn discipelen zal gaan sluiten. Het is in het midden van een stuk, het begin in hoofdstuk 13, 14, 15 en 16 en precies in het midden, hoofdstuk 15, daar heeft Jezus het over, geënt zijn in mij. En in al die hoofdstukken heeft hij het over Jezus liefhebben en de Heilige Geest ruimte geven in je leven. En daarvan uit bereidt hij zijn discipelen voor het kruis, zijn opstanding en daarna de vervulling met de Heilige Geest. Dit geënt zijn in Jezus Christus heeft wat mij betreft alles te maken met het omarmen van het volbrachte werk. Het volbrachte werk aan het kruis is het gereedschap van de Heilige Geest om in jou te volbrengen wat Jezus volbracht heeft aan het kruis. Jezus zegt daar, het is volbracht. En dat werk, en het grappige is in Romeinen hoofdstuk 8 vers 11 geloof ik, er staat daar, dat de geest die Christus heeft doen opstaan uit de dood, diezelfde geest is werkzaam in jou. Dus als jij die geest de ruimte geeft in jou, zal dat volbrachte werk van Jezus Christus ook de ruimte krijgen in jou. Even een leuk stukje, en we komen bijna aan het eind van ons verhaal voor vanmorgen. Maar dit volbrachte werk omarmen. Op allerlei gebieden zijn we erover in gesprek. En laatst met ons team, team B, hadden we ook een gesprek erover. Ook over liederen die we dan met elkaar kunnen zingen. En het is ons verlangen dat wij met elkaar liederen zingen die Jezus verhogen. En ook in die liederen, dat we liederen zingen die dat volbrachte werk van Jezus omarmt. Dat wij met elkaar woorden gaan zingen die als het ware uitspreken wat Jezus voor ons gedaan heeft. Soms kun je, ook zelfs in liederen kun je een beetje op afstand zingen. Maar waar wij met elkaar over hadden, van hoe werkt zoiets? En die middag dat ik daarover aan het bidden was, en ik zocht net dat mailtje even op, dacht ik daarover na. Van wat is nou aanbidding in de context van genade? Ik was erover aan het bidden en ik had toen het idee dat de Heilige Geest dit tegen me zei. Genade is een gunst die ik gegeven heb, waar je niets voor hoeft en kunt doen dan alleen geloven. En het andere woord voor geloven is vertrouwen in de Zoon. Het betreft niet dat je iets krijgt wat je eigenlijk niet verdiend hebt, maar dat je iets krijgt of hebt gekregen wat niet te verdienen is, maar je toch gegund wordt door de liefdevolle Vader. Aanbidding vanuit de context van genade omvat het uiten van geloof, het uiten van vertrouwen in die gegeven gunst. En door vanuit geloof met je woorden te aanbidden vanuit ook het volbrachte werk, geef je de Geest ruimte om dat volbrachte werk in jou te volbrengen. Voor mij, hoe dit aan mij geopenbaard is, is een aantal weken geleden, toen hadden we hier zo'n avonddienst en toen zong Miranda, had een lied gekozen, ik weet even niet meer precies welk lied, maar oh ja, volgens mij gaat er op een gegeven moment Change Be Broken. En toen zeiden wij met elkaar, laten we eens in plaats van Change Be Broken, laten we zingen Change Are Broken. Dat deden we toen in de avonddienst. En toen we dat in die avond deden en wij begonnen met elkaar in de zaal te zingen, de kettingen zijn verbroken, voelde ik in mijn geest iets gebeuren. En toen snapte ik ineens van, oh Heer, als ik ga spreken zoals het is in de hemel, gaat hier op aarde plaatsvinden zoals het al in de hemel is. Hé, dat komt me bekend voor, dat staat ook ergens in een bepaald gebed. Laat uw wil geschieden hier op aarde zoals het is in de hemel. Dus als ik Jezus omarm en ga praten over zijn volbrachte werk en daarvan uit met mijn mond ga spreken, dan gaat dus dat leven gaat stromen. Snap je wat ik zeg? Dus voor mij, een manier om in Jezus geënt te zijn, één daarvan is om in aanbidding continu Jezus in de ogen te kijken. Continu gericht op hem. En mijn woorden laten spreken de waarheid zoals het is in de hemel. Niet zoals ik hem voel, niet zoals ik hem ervaar, maar zoals Jezus getoond heeft dat het is. Waarheid is namelijk geen gevoel, waarheid is een persoon. Nou, dan kom ik nou weer terug naar mijn andere. Ja. Een ander iets, wat ik ook toch graag tegen jullie nog wil zeggen, wat Petra en ik persoonlijk hebben gedaan, ook vanuit dit concept, is wij vieren, nou niet elke dag, zo vroom wil ik het ook niet zeggen, maar wel heel regelmatig samen het avondmaal. Gisteravond, toen we voor jullie aan het bidden waren, deden we dat ook nog steeds samen. En ik kan me nog herinneren dat we een aantal jaren geleden als gemeente, want toen deden we dat elke maand, toen hadden we met elkaar op het hart van, hey, we gaan eventjes het automatisme ervan stopzetten. We hebben ook een hele studie over gegeven enzovoort. Nou, dat ga ik nu allemaal niet herhalen. Onder andere omdat we geloofden dat het avondmaal niet alleen iets is om hier gezamenlijk alleen met elkaar te vieren als een religieus iets, maar dat het onderdeel mag zijn van je dagelijkse verbondenheid, want het avondmaal viert een verbond met hem. Soms heb ik wel eens gedacht van, oh Heer, ik zou wel bijna elke zondag met avondmaal willen beginnen. Maar één ding heb ik in mijn hart wel besloten, continu, Heer, ik wil nooit dat avondmaal opnieuw iets religieus wordt. Maar dat we avondmaal gaan vieren als u ons ertoe dringt. En dat is niet beperkt tot deze zondagdienst. Maar dat kun je met elkaar doen, dat kun je met je kinderen doen, dat kun je met je vrienden doen. Dat kun je als je als geluidsteam samenkomt en je gaat vergaderen, voordat je gaat vergaderen, kun je even samen het avondmaal vieren. Het hoeft niet heel lang te duren, hoeft niet heel kort te duren. En alsjeblieft, laat dit niet iets wettigs zijn. Want dat is juist een van de redenen waarom wij het even niet in die regelmaat meer doen zoals we het wel deden. Maar God liet ons wel zien, ja, vier dat verbond regelmatig. En weet je wat er bij ons op een gegeven moment gebeurde als we dat even niet s'avonds deden? We lagen op bed, we hebben wat gemist. Want het is een uiting van het vieren van je verbondenheid met Jezus. En stel je voor, je bent even helemaal alleen. Je bent nooit alleen. Maar Jezus is altijd bij je. Dus dit avondmaal kun je ook in je eentje tussen jou en Jezus gewoon vieren. Je kunt het samen vieren, maar je kunt het ook in je eentje vieren. Want je viert je eenheid in Christus en daarvanuit ben je ook verbonden met elkaar. Aanbidding vanuit het volbrachte werk, avondmaal en een derde, wat ik voor mezelf in elk geval zag, wat voor mij helpt om geënt te zijn in Jezus. Dat heeft de Heer bij mij, dit meubelstuk heeft hij er eerst uitgegooid. Als je het dan hierover hebt, we hebben een halfjaartje heb ik gehad. Petra, ik weet nog dat Petra tegen mij zei. Toen lag ik s'avonds op bed en in één keer begon ik weer te bidden. En Petra zei, hey, je bidt weer. En voor een hele lange tijd, de traditionele manier van bidden was ik namelijk kwijt. Had ik dan geen relatie met Jezus? Oh, beter dan ooit. Was ik dichter bij hem? Beter dan ooit. Sprak hij tot me? Meer dan ooit. Maar de traditionele manieren van bidden, zoals het mij aangeleerd is, was ik helemaal kwijt. Ik had soms het idee dat als ik, ik zeg het even heel eerlijk, soms zelfs in bidstonden, als ik dan aan het bidden was, had ik het idee dat ik een grotere afstand had met Jezus dan soms als ik in de supermarkt was en gewoon de Heilige Geest in mijn eigen leven ruimte. Dus ik was daardoor soms ook verward. Even zoeken van hoe zit dat nou? Maar dat was ook wel even nodig, want zelfs bidden kan een vorm worden. En toen merkte ik dat God dat in één keer weer terug begon te geven. En bidden vanuit verbondenheid met hem. Soms zeg ik geen woord. Kan ik een half uur bidden, kan ik een half uur zitten. En er komt niks uit. Maar ik ben helemaal verbonden met Jezus. Zo kom ik dus bij de derde punt, het punt van gebed. En een van de dingen die ik daarin in één keer wat God weer tot mij begon te spreken, is van het bidden in de geest. Het spreken in tongen. We zijn een charismatische Pinkstergemeente enzovoort, hoe je het ook allemaal noemen wil. En ook daarin kan ook de tongentaal kan een leer worden, kan een vorm worden en dat hoor je te doen enzovoort. Maar ik ontdekte en ik van, man, als ik in tongen spreek, dan spreekt de geest door mij heen. Dan geef ik mijn tong over aan de geest van God. En er staat nergens in de Bijbel, als je niet weet wat je bidden wilt, prevel dan het Onze Vader. Dat staat er nergens. Er staat, als je niet weet wat je bidden moet, vraag dan de geest en laat hem door je heen spreken. En hij spreekt met onuitsprekelijke verzuchtingen en hij komt je te hulp, staat in Romeinen. En hij bidt dan door ons heen. Dus ik dacht van hier, ik weet soms even niet meer hoe ik moet bidden, dan ga ik gewoon in tongen bidden. Gewoon hem door me heen laten bidden. En het, of ik nou publiekelijk gebeurde of privé of waar dan ook, daar gaat het helemaal niet over. Maar die drie dingen wilde ik graag even noemen. Aanbidding vanuit het volbrachte werk. Het vieren van het avondmaal. Wat je op allerlei manieren kunt doen. En ook de geest door je heen laten bidden. Dat zijn een aantal ingrediënten die ik geloof horen bij goede potgrond. En dat daarvan uit, die vrucht komt vanzelf. Samenvatting is eigenlijk dit. Petra en ik, en misschien heb je het al lang gemerkt, want het besluit hebben we ook al lang genomen. In ons gemeente zijn, in ons spreken, willen we zoveel mogelijk en nog veel meer dan ooit Jezus spreken. Gericht zijn op hem, in alles. En dan daarvanuit al die andere zaken zullen ook automatisch gebeuren. Moeten jullie dit dan ook? Absoluut niet. Jullie moeten dit helemaal niet. Mogen jullie dit dan ook? Oh, absoluut wel. Mogen wij dit met elkaar? Zeker weten. Moeten we hierin leren? Oh, echt wel. Moet ik hier nog in groeien? Nee, ik mag erin groeien. En elke dag trek ik me er meer naar uit. Van, oh hier, dit is wat we willen. Zo willen we gemeente zijn. Gericht op hem. Ik ervaar niet dat ik hier publiekelijk om vergeving zou moeten vragen. Maar ik ervaar wel om gewoon te zeggen van, joh, als ook ons soms door mijn woorden of de woorden van anderen er soms zo over vrucht gepreekt is, dat het jou heeft uiteindelijk niet heeft gezegend, maar jou heeft belemmerd, dan spijt me dat enorm. En dan wil ik als voorganger zeggen van, mijn verlangen voor jou is dat jij vrucht gaat dragen. En dat ik soms enthousiast ga spreken over de vrucht die je mag dragen en dat er hier in de gemeente klinkt, oh, dat zal nog wel echt wel weer vaker gebeuren. Want wij mogen vrucht dragen. Maar als daardoor ik jou of anderen jou soms op een verkeerd been hebben gezet en dat jij bij wijze van spreken vrucht bent gaan produceren omdat het moest, ik noem dat dan wat ik net al eerder zei, het perenpoepen idee, jij moet nu vrucht voortbrengen, dan wil ik je echt de gelegenheid nemen om die woorden recht te zetten, die methodiek recht te zetten. En ik wil je opnieuw uitnodigen, en misschien geldt dit voor jou, misschien is het via mij gebeurd, of via een ander gebeurd, of via andere sprekers. Het gaat nu eventjes niet om mij of de spreker, het gaat erom even wat er in jouw denken is gebeurd, dat jouw hele christelijk leven, onbewust of bewust, een leven is gaan worden waarin jij vrucht moet dragen, waarin jij dingen moet doen. En als je dan niet vrucht droeg, of iemand anders, die droeg net iets meer vruchten dan jou, of net wat mooiere vruchten, ja, uiteindelijk een mooie appel, en dan komt er iemand anders aan, die heeft net een dikkere appel dan jij. Voor jouw gevoel dan. En dan komt jaloezie naar binnen en al dat soort zaken. En je bent weggetrokken. En het alles heeft te maken met misschien een noodzaak van vernieuwing in je denken. Over van hoe je vrucht mag dragen vanuit je geënt zijn in Jezus. Dan wil ik vragen of je niet terugkomt bij mij. Maar dat je gewoon nu dit moment neemt. Dat we dit lied ook zo gaan zingen. Om gewoon terug te gaan naar Jezus. Misschien zit je hier deze ochtend. En voel je je, zoals Jezus dat zegt, vermoeid en belast. Jezus zegt niet voor niks, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn, Want ik zal je rust geven. Val het je op. We lazen de Heer spreuken. Nee, we lazen Psalm 23. En we lezen nu opnieuw deze tekst. Hoeveel initiatief Jezus neemt om jouw herder te zijn. Ik geloof ook echt dat er herders in, in de bediening van herderschap. Maar de grote herder is wel echt Jezus. En een aardse herder mag wat mij betreft nooit Jezus als herder vervangen. Ik voel me verantwoordelijk als herder voor deze gemeente. Maar mijn grootste verantwoordelijkheid voel ik dat ik jou verbind met de goede herder. Want mijn herderschap schiet tekort. Maar zijn herderschap nooit. Maar voel je je tekort schieten, wat dan ook. Of voel je je vermoeid en belast. Kom dan ook deze morgen en ga naar Jezus toe. Heb je het idee dat jij geen vrucht al lang meer draagt? Ga naar Jezus toe. Ben je op een verkeerd been gezet in je denken? Ga naar Jezus toe.